Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in het boek van de psalmen. We lezen samen psalm 32. Dus psalm 32 is de schriftlezing.
Psalm 32, een onderwijzing van David. Wel gelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen, de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft onder gerechtigheid mijn zonde. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zet mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op de Heere vertrouwt, dien zal de goede tierenheid omringen. Verblijdt u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en u zingt vrolijk, alle gij oprechten van hart.
De tekst voor de prediking deze morgen, gemeente, waarin ook het heilig avondmaal bediend wordt, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit psalm 32. En met name zullen vanmorgen de versen 1, 2 en 5 centraal staan. De versen 1 en 2 en vers 5. Een onderwijzing van David. Wel gelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Gemeente, bent u gelukkig? Misschien vraagt u wel, ja, wat is dat toch voor een vraag? Wat is geluk eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag. Wat is geluk? Als je om je heen kijkt, en misschien herkent u en herken je dat wel, dan zie je in deze wereld om je heen dat geluk vooral voorspoed betekent. Dat het allemaal goed gaat in je leven. Dat je gezond bent. Dat je in financieel opzicht dat het goed gaat. Maar dan kijken we alleen maar naar de buitenkant van ons leven uiteindelijk. De Bijbel verstaat onder geluk toch wel wat anders. Bent u gelukkig? Ja, zegt David. Ik ben gelukkig. Ik ben heel erg gelukkig. Ik ben wel gelukzalig. Waarom? Dat hij rijk is? Dat hij een goede gezondheid heeft? Omdat het allemaal voorspoedig gaat in zijn leven? Nee, zegt David. Ik ben wel gelukzalig. Ik ben zo intens gelukkig. Omdat God mijn zonden vergeven heeft. Dat is dus het echte geluk. En dat maakt de Heere vanmorgen zichtbaar. Tijdens de prediking, maar ook tijdens de bediening van het avondmaal. Aan de hand van psalm 32, die door David gedicht is als een onderwijzing. Dat betekent, David wil er anderen mee leren en wil onderwijzen. Hij wil ons leren wat het echte geluk is. Opdat we dat voor het eerst, maar ook opnieuw weer zouden zien. Wanneer ben ik nou echt gelukkig? En mag ik dat geluk ook ervaren in mijn leven? De Heilige Geest heeft ook psalm 32 dus in het psalmboek opgenomen om ons te onderwijzen. Wel gelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. David, die herhaalt het met verschillende woorden. Die mens is echt gelukkig, die vergeving van zonden ontvangen heeft. Vergeving, dat betekent dat God de zonde niet toerekent. Er worden hier ook verschillende woorden gebruikt voor de verzoening. God vergeeft, God bedekt, God rekent niet toe. Kom daar zo nog wel even op terug. En dat wonder van de verzoening, van de vergeving, dat doet David nu de echte vreugde kennen. Want aan het einde van die psalm, van deze psalm, roept hij op aan alle rechtvaardigen om zich in God te verheugen. Hoe kom je aan die vergeving van de zonde? Wanneer kun je nu zeggen dat je echt gelukkig bent? En dat laat David ook zien. Want de eerste twee versen, zou je kunnen zeggen, zijn eigenlijk een samenvatting van alles wat met vergeving en verzoening te maken heeft. David tekent ook de weg waarlangs hij die vergeving, die verzoening ontvangen heeft. Er was een tijd in zijn leven dat hij die vreugde niet ervoer. En hoe kwam dat? Omdat er bedrog in zijn leven was. Het is niet voor niks dat David aan het slot van vers 2 zegt: welgelukzalig is de mens in wiens geest geen bedrog is. En dat was er wel geweest in het leven van David. Ook al toen hij de Heere kende en met de Heere omging. Bedrog vormt een blokkade voor de toegang tot God, voor de gemeenschap met God. Nou, ik denk dat we misschien allemaal ook wel denken aan die periode uit het leven van David, dat hij zondigde tegen God, maar ook tegen mensen, door het overspel met Batseba, door wat er later met haar man gebeurd is, en dat David ook die zonde probeerde te bedekken. Ja, dat is vooral het bedrog geweest. David heeft zijn zonde niet beleden en erkend, maar hij probeerde die zonde te bedekken. En dat is de zonde in de zonde, heeft iemand dus gezegd. Zonde op zich is al erg, maar de zonde ook nog bedekken en de zonde verbergen en doen alsof de zonde er niet is, dat is zonde in de zonde. David heeft zijn zonde verborgen. Hij was niet eerlijk voor God. En zolang David niet eerlijk voor God is, was ook de verhouding met God verstoord. En hij noemt, ik zei al hier, verschillende woorden voor zonde. Drie woorden die hij hier gebruikt. Het eerste woord, dat is het woord overtreding. Dat is vooral zonde als opstand tegen God. God niet erkennen als de God die het voor het zeggen heeft in je leven. Je zou kunnen denken aan een groepje rebellen dat de regering niet wil erkennen en zich niet wil onderwerpen aan het gezag van de regering. Zonde is opstand, vijandschap tegen God. En het tweede woord dat David gebruikt, dat is het algemene woord voor zonde, dat je zou kunnen omschrijven met het doel mis. Zoals iemand in een sportwedstrijd, in een voetbalwedstrijd, een strafschop neemt en hij mist het doel. Hij schiet naast of er overheen. Zonde, dat is het doel mis. Dat is dat wij niet tot eer van God leven, in overeenstemming met zijn geboden. En het derde woord dat David gebruikt, dat is het woord ongerechtigheid. Dat geeft aan dat het niet meer recht is tussen God en de mens. Dat wat wij doen, dat maakt ons krom als het ware. We zijn niet meer bruikbaar. Een beugel die krom getrokken is, die kun je niet meer gebruiken. Zo zijn wij vanuit onszelf onbruikbaar geworden voor de dienst van God. En David zegt: er is een periode in mijn leven geweest dat ik gezwegen heb. Dat er bedrog was in mijn hart. En daarom welzalig de mens in wiens geest geen bedrog is, die eerlijk wordt voor God en voor de mens. En als David terugkijkt op die periode, dan omschrijft hij die periode als zwaar. Lichamelijk heeft dat kennelijk ook zijn gevolgen gehad, zo omschrijft hij dat hier. Maar in ieder geval, hij merkte dat het niet goed zat tussen God en hem. En Gods hand zorgde ervoor dat hij in dat zwijgen, in dat verbergen van zijn zonde, geen vrede vond. In zijn geweten voelde hij op een gegeven ogenblik, het is niet recht tussen God en mij. Wat is dat ook nog een voorrecht, gemeente? Dat als we de zonde verbergen, dat we op de een of andere manier toch merken, het is niet goed tussen God en mij. Je kunt de zonde ook verbergen en er helemaal geen last van hebben. Dan ben je nog verder van huis toch. Maar de Heere spreekt ook door ons geweten. God liet David niet los toen hij in zonde viel. David moest terugkeren. Opnieuw tot God komen. En daar zorgde God zelf voor. Zijn hand was zwaar op David. Totdat David door de knieën ging. En David zegt in vers 5. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen voor de Heer. Dus dat is de weg tot het ontvangen van de vergeving. Dat is niet langer in bedrog leven. Niet langer in stand houden alsof er geen zonde is. Of dat die zonde niet zo erg is. Vergeving ontvangen gaat in de weg van het eerlijk worden voor God. God die ons weer trekt tot zichzelf. Dat kan God voor het eerst in je leven doen. Maar God kan dat ook opnieuw in je leven. Hoe hebt u en hoe heb jij vanmorgen naar deze avondmaal zondag toegelegd? Hebben we in de afgelopen voorbereidingsweek ook onze zonden voor God beleden? Hebben we het bedrog voor God neergelegd als dat er was, als er zonden waren die we verborgen hielden, waar we niet over spraken met God, die we in stand hielden misschien wel, of die we weggedrukt hebben? Hebben we in de voorbereidingsweek, net als David tegen de Heere gezegd, ik zal belijdenis doen van mijn ongerechtigheden. Ik zal ze niet langer bedekken. Ik zal ze niet langer verbergen voor de Heer. Kijk, en nu laat David zien wat voor een geweldige bevrijding dat is. Wanneer we tot God komen en onze zonde belijden, onze schuld voor hem erkennen. David zegt, dan is de Heere die God die de zonde vergeeft. En David gebruikt, ik zei het al, verschillende woorden voor zonde, maar hij gebruikt ook verschillende woorden voor de verzoening en voor de vergeving. En dat woord wat hij hier voor vergeving gebruikt, daar zit ook iets in van de last, die wordt van je schouders afgehaald. Het voelt als een bevrijding. John Bunyan die heeft dat in de Christenreis, in dat prachtige boek van hem zo weergegeven, dat Christen daar bij het kruis staat, met het pak van zijn zonde op zijn rug. Hij gaat als het ware gebogen onder die last van dat pak dat hij op zijn rug draagt. Maar wanneer hij op het kruis van de Heere Jezus ziet, dan glijdt dat pak van zijn schouders af. En dan is hij bevrijd. Dan is hij verlost. Zo heeft David het ervaren. God vergeeft. God neemt de last, het pak van de zonde van mij af, in de weg van schuldbelijdenis. En God bedekt die zonde. En wat wil dat zeggen? Nu, dan kun je denken aan hoe dat in de tabernakel en later ook in de tempel was, daar in het heilige der heiligen. Daar lag in de ark van het verbond, daar lagen de 10 geboden in, weet u wel, de tafel van God, de 2 tafels van de wet. En daarbovenop was het verzoendeksel. En dat verzoendeksel, ja, daar werd het bloed van het lam op gesprenkeld op de grote verzoendag door de hoge priester. En zo was er verzoening voor alle overtredingen van de wet. God bedekt die met het bloed. En dat is wat wat David hier onder woorden brengt. David die heeft de tabernakel gekend. David heeft geweten van alle offers die gebracht werden. David wist van de hoge priester die één keer per jaar het heilige der heiligen inging. David die heeft door het geloof gezien hoe God door het bloed van het lam hem al zijn zonden bedekt heeft. Zonder bloedstorting is er immers geen vergeving. God die de zonde bedekt en God die de zonde niet toerekent. Dat betekent dat God de schuld die je hebt overneemt. Dat je die zelf niet hoeft betalen. Stel je voor dat je een grote schuld hebt van duizenden euro's en die kun je niet betalen. Met geen enkele mogelijkheid. Maar dan is er iemand die zegt, ik zal dat voor jou betalen. Geef mij het bedrag maar door. Dan zal ik het overmaken. En dan is de schuld betaald. Dan heeft een ander voor jou de schuld betaald. En dan wordt jou die schuld niet meer toegerekend. Niet omdat je zelf betaald hebt, maar omdat een ander voor jou betaald heeft. In jouw plaats betaald heeft. En zo is het ook met de verzoening die God geeft. De schuld wordt ons niet toegerekend, omdat er een ander betaald heeft. De Heere Jezus, het Lam van God. En dat laat God vanmorgen zien. Juist ook in de bediening van het avondmaal. Dat wonder van de vergeving van de zonden. Dat is omdat God met ons bewogen is om de zonde te vergeven. Want dat moeten we even goed zien. Het is niet zo dat David God moet bewegen om genadig te zijn door zijn schuldbelijdenis. De schuldbelijdenis is niet een voorwaarde in die zin dat wij God op die manier moeten brengen tot de vergeving van de zonde. God is in zichzelf bewogen. God is zo bewogen met zondige, schuldige mensen zoals David. Met zondige mensen zoals u en ik. Dat hij zijn eigen zoon heeft gegeven als het lam. Het bloed dat een bedekking is en een reiniging is van alle zonden. Dat laat God vanmorgen ook aan het avondmaal zien. Wij hoeven zelf niks mee te brengen om de vergeving van de zonde te ontvangen. Wij hoeven niks te presteren voor God om in aanmerking te komen voor vrijspraak van schuld en straf. God laat vanmorgen in die tekenen van brood en wijn zien dat hij door het bloed van zijn eigen zoon een volkomen verzoening geeft van alle zonden. En David leert ons vanmorgen, en ik hoop dat u en jij het herkennen in je eigen leven, dat de weg om tot die geweldige bevrijding te komen, dat God al je zonden bedekt heeft door het bloed van Jezus, dat dat in de weg gaat van schuldbelijdenis. Eerlijk worden voor God. Geen bedrog meer in mijn hart. Dat wil zeggen niet langer proberen met van alles en nog wat je zonden te verbergen, het goed te praten en het wat te bagatelliseren. Want zijn wij daar niet van nature meesters in om klein te denken van de zonde en te denken dat de zonde niet zo erg is. Maar als we klein van de zonde denken, gemeente, dan denken we ook klein van God. Zul je dat onthouden? Maar als je groot van God gaat denken, dan ga je de zonde zien zoals die werkelijk is. En dan hou je het net als David uiteindelijk niet in de zonde uit. Dan moet er een uitweg zijn. En het bevrijdende is dat die weg er is. De weg naar de Heere zelf toe. Om onze zonden en onze schuld voor hem te belijden. En zo mogen we vanmorgen komen tot de avondmaalstafel. Schuldbelijdend. Nederig. Ootmoedig. Met onze zonden. Die mogen we hem belijden. Die mogen we hem laten zien. God wil niet dat we iets verbergen. En wie zo komt, die wil God ook de vreugde van dat wonder geven. Dat hij al je zonden vergeeft. Dat je vrijgesproken wordt van schuld en straf. Waarom heeft God het avondmaal ingesteld? Nu, omdat het voor ons vaak zo moeilijk is om te geloven dat God al mijn zonden voor eeuwig bedekt voor zijn aangezicht. Eigenlijk is dat toch niet te geloven? Dat God al mijn zonden door het bloed van Jezus bedekt. En zegt, ik zie in jou geen zonde meer. Ik zie in jou geen schuld meer. Je bent in Christus rechtvaardig. Voor altijd. En omdat dat voor ons vaak zo moeilijk te geloven is, heeft de Heere Jezus in de nacht dat hij verraden is, het avondmaal ingesteld. Om ons ervan te verzekeren. Het is echt waar. Als u straks dat stukje brood neemt. En u krijgt dat slokje wijn. En u proeft dat. Zo zeker als u dat proeft. Zo zeker is het. Dat ik om Jezus wil. Al uw zonden vergeven heb. God die al mijn zonden. Met Jezus bloed bedekt. Dat is dan een bevrijdende boodschap gemeen. Dat er redding, dat er zaligheid is. En dat is het grootste geluk, zegt David. Als je dat mag kennen en als je dat mag weten. Wel zalig de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Van wie de zonde vergeven is. In wiens geest geen bedrog is. Dat je eerlijk bent geworden voor God. En al je zonden tot in de diepste schuilhoeken van je bestaan voor God hebt neergelegd. En juist zulke zondaar die aan de Heere niks goeds kunnen laten zien. Zulke mensen die mogen vanmorgen aan zijn tafel komen, schuilen achter het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. De Heilige Geest wil ons laten zien. Dat de grond van ons behoud in het werk van de Heer Jezus alleen. Mag u zo vanmorgen komen, gemeente? Mag je nou zo vanmorgen komen door de hand te leggen op het offer van de Heer Jezus? Als de enige grond, je enige hoop. Als dat bevrijdend. Als God vanmorgen ook weer aan zijn tafel dat wil bevestigen. Dat het echt waar is. Dat we ons daarin niet vergissen. Dat het bloed van de Heere Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat Hij het Lam is. En zo wil de Heere vanmorgen de tekenen uitdelen. Opdat we door de tekenen heen niets en niemand anders zouden zien. Dan Jezus alleen. Het Lam van God.